Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Vanmiddag zal de eerste dienst zijn uit een serie van 5. Een serie van 5 verdiepingsdiensten rondom het thema komst. Wat we behandelen aan de hand van de eerste Thessalonicense brief. De data van de 4 volgende diensten vindt u op de achterkant van uw liturgie. Thijs van Meijeren zal deze diensten leiden. Voor de luisteraars thuis noem ik vast de schriftlezingen. Het zijn er 3. De eerste is uit Handelingen 17. De tweede uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 1. En de laatste uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. We willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 95, de eerste vers. Die zingen we uit de oude berijming. Ik wens u een gezegende dienst.
We bereiden ons voor op deze dienst in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen niet loslaat. Amen. We zingen verder uit Psalm 95, nu het tweede en vierde couplet, de psalm van de ontmoeting tussen God en zijn volk. Psalm 95, het tweede en vierde couplet, oude berijming.
Thank you.
Laten we bidden. Heere onze God, wij danken u voor de ontmoeting met u. Dat u daar gelegenheid voor biedt. Vanmiddag. En wij bidden u, wil door de Heilige Geest zo in ons midden zijn, dat wij een diepe indruk krijgen van wie u bent en van wat u doet. U weet dat we hier bijeen zijn om de oudste brief van Paulus te bestuderen. Wilt u uw zegen daarover geven en de tekst open doen? Zo open doen dat het geen verstandelijke studie alleen is. We duiken in de tekst. Maar dat de tekst ons beetpakt. Dat de tekst ons leven leest. Geef dat dat gebeurt. Heer Jezus Christus, u die bent opgestaan, kom in ons midden en geef ons veel verwachting van u. Bind ons aan u. Bind ons vaster aan u. In Jezus' naam. Amen. We lezen de voorgeschiedenis op de Thessalonicenzenbrieven. De geschiedenis van Paulus die in Thessalonica komt voor het eerst. Handelingen 17, vers 1 tot en met 9. We horen het woord van God. En zij namen de weg door Amphipolis en Apollonia en kwamen in Thessalonica waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Uit de Thessalonicenzenbrief lezen we het eerste hoofdstuk. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levenden en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. We lezen verder uit de brief, hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18. En dat is de tekst voor de preek. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want zo zeker als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zeker zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Tot zover de lezing uit de brief en de voorgeschiedenis. Ik wil een paar inleidende opmerkingen maken over de gemeente van Thessalonica, zodat we het kader weten waarin de brief staat. Het is de gemeente van Thessalonica die Paulus op zijn tweede zendingsreis, zoals we dat noemen, bezoekt. De gemeente die in de synagoge samenkomt. Paulus richt zich eerst op de Joden. Hij krijgt daar de kans om 3 weken, dus 3 sabbaten lang, in de synagoge te vertellen over Jezus. En uit het Oude Testament, de Joodse schrift, te laten zien wie hij is. 3 weken zijn voor de Heilige Geest lang genoeg om een paar Grieken die geïnteresseerd zijn in het Joodse geloof en voorname vrouwen tot het geloof in Jezus te brengen. Maar dan is de tijd om, want de Joden maken zich boos en Paulus moet vluchten. Hij gaat samen met zijn helpers Silas en Timotheus, die steeds bij hem zijn, naar Berea, een dorpje verderop. 3 weken, precies genoeg voor de Heilige Geest, maar te kort voor de gemeente van die vrouwen en een paar Grieken om samenhang te vinden in de kernen van het geloof. Paulus weet dat wel en zodra hij de kans heeft, denkt hij, daar moet ik iets aan doen. En hij stuurt vanuit Berea Timotheus en waarschijnlijk ook Silas terug naar Thessalonica. Ga jij eens kijken, Timotheus, hoe het daar is. Zelf reist Paulus door naar Athene, waar hij bot vangt, om daarna in Korinthe te stranden. Daar werkt hij lange tijd met het echtpaar Aquila en Priscilla. Timotheus is in Thessalonica, hij blijft er ongeveer een half jaar en hij verzamelt in die tijd enkele vragen waar de gemeente niet uitkomt. Timotheus, hoe zit dat? Kun jij die vragen eens voorleggen aan Paulus als je weer bij hem bent? Als Timotheus na een half jaar richting Korinthe vertrekt, terug naar Paulus, samen met Silas, legt hij die vragen die hij verzameld heeft voor aan Paulus. En ze besluiten om een brief te schrijven. Het is een zogenaamde gelegenheidsbrief, waarin een paar vragen van de Thessalonicenzen worden beantwoord. Het is dan 50 na Christus. Paulus schrijft zijn eerste brief. Nu zou je kunnen denken, waarom beginnen we niet gewoon bij hoofdstuk 1? Dat is toch vanzelfsprekend. Waarom beginnen we vandaag in onze verdiepingsdiensten met hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 18? Dat gedeelte raakt een thema aan wat bepalend is voor heel de brief. Zeker, er wordt in het stuk één vraag beantwoord, maar het thema eschatologie, de leer van de laatste dingen, de komst van Christus, zijn parousie, zijn wederkomst, dat komt in alle andere hoofdstukken van de brief terug. En als je aan dit thema gaat trekken, dan merk je dat. Andere vragen in de brief zijn bijvoorbeeld, wat is genade, hoofdstuk 1. Hoe verhoudt de gemeente zich tot de apostolische leer, hoofdstuk 2 en 3. En hoe zit het met de ethiek, hoofdstuk 4. Maar die vragen hebben allemaal te maken met dit thema, de komst van Jezus. En daarom gaan we zo aan dat thema beginnen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Laten we eerst de inhoud van de tekst bezingen met een psalm. Psalm 149, het eerste, derde en vijfde couplet uit de Nieuwe Berijming. Thank you. Gemeente van Christus, waar zijn onze doden? Dat is de prangende vraag die de gemeente van Thessalonica voorlegt aan Paulus. Waar zijn onze doden? Die vraag is ook vandaag springlevend. Zelfs als je van je begrafenis een luchtig feestje maakt, blijf je toch met die vraag zitten. Waar zijn onze doden nu? Want de dood heeft een angstaanjagende voorkant. Ook dat programma van BNN over mijn lijk blijft een manier van omgaan met dat angstaanjagende. Al mag je ook alles zien. De dood heeft een angstaanjagende voorkant. Waar zijn onze doden? Aan de achterkant. Ik zou wel eens een blik willen werpen achter de grenzen van de dood. Wat gebeurt er als je adem stokt? Waar ben je dan? Paulus, zeg jij het eens, waar zijn onze doden? Als u zelf die vraag zou moeten beantwoorden, wat zou je dan zeggen? Ik weet niet of ik er gelijk mee aan zou komen, maar in mijn hoofd komen toch al snel die twee opties op die de Bijbel ons geeft voor na de dood. De hemel of de hel? Waar zijn onze doden? Gods kinderen zijn in de hemel. Gods vijanden zijn in de hel. En tussen die twee opties velt God zijn beslissing over ons. Waar zijn onze doden? In de hemel of in de hel? Maar Paulus gaat in zijn antwoord deze kant niet op. Hij laat de opties staan, doet er niets van af in ieder geval, maar hij kiest wel een andere benadering. Want hij kan zijn fantasie er wel op loslaten. Hij kan wel gaan zitten speculeren over die twee opties. Maar wat kom je er verder mee? Paulus weet wel iets anders. Hij weet dat er één is, hij leeft nog, die heeft de achterkant van de dood gezien. Hij heeft gezien wat wij en zoveel mensen met ons graag willen weten. Hij is maar liefst 3 dagen over de grens geweest, in het graf. Hij heeft alles gezien en hij is teruggekomen. Paulus, waar zijn onze doden? Paulus zegt, Jezus Christus is opgestaan. Hij heeft de dood in zijn hemd gezet. En als je hem gelooft en als je dan die laatste bittere grens over moet, dan vind je hem aan de achterkant. Geen onzekere toekomst, geen optie tussen hemel en hel. Dan vind je Jezus, die is opgestaan. Waar zijn onze doden, vragen ze in Thessalonica. Paulus zegt, wie gelooft in de opgestane Jezus en dan sterft, die is ontslapen in Jezus. Over de anderen, de ongelovigen, zeg ik nu niets. Maar dit zeg ik, wie gelooft in de opgestane Jezus en dan sterft, die is ontslapen in Jezus. Ik heb het over de doden in Christus. De doden in Christus. Zij hebben zich te slapen gelegd in de armen van Jezus. Zijn handen zijn hun doodskist. Ja, zijn handen. En zijn ogen kijken hen aan over de doodsgrens heen. De slagboom ging omhoog. De grens open. De overkant werd zelfs aantrekkelijk. Dit is de hoop, de zekerheid van een christen. En ook de zekerheid van ons over broeders en zusters die ontslapen zijn in Jezus.
En weet je, dat is niet een hoop die je zelf moet ophoesten. Zoals we dat toch vaak gaan zitten doen als de dood dichtbij is. Ik hoop dat ik die grens straks goed overga.
Ik hoop het. Ik hoop het. Je zit al je moed bij elkaar te sprokkelen. Om te kunnen sterven. En over anderen zeg je ook, ik hoop dat ze goed over zijn. Maar dat is geen hoop. De dood is zo aangrijpend. Als je zelf de hoop moet gaan zitten ophoesten, die heb je niet in huis.
Het is niet wat je er zelf van maakt, maar wat God doet.
De vaste hoop is dat aan de achterkant van de dood Jezus staat. Daarom zegt Paulus in vers 13, ik wil niet dat u bedroefd bent zoals de anderen buiten de gemeente, die geen hoop hebben, die geen Jezus hebben. Paulus bedoelt niet dat je niet mag huilen. Je moet juist huilen als je in de christelijke gemeente bent. Daar kan het, vrijuit. Maar niet zonder die hoop dat Jezus aan de achterkant staat. Onze doden zijn in Jezus ontslapen. Echt waar. Ik weet het zeker, want Jezus is opgestaan. Misschien zeg je, dat klinkt prachtig. Jezus' opstanding is onze zekerheid. Maar het is uiteindelijk ook maar een geloof. Of je nu zegt, onze doden zijn in de handen van Jezus. Dat is prachtig, daar gaat het verder niet om. Maar je kunt ook zeggen, onze doden zitten op een sterretje. Of ze zijn een vlindertje of een engel. Wat is nu het verschil tussen die twee? Beide is aanname, toch? Je kunt wel 100 keer doen alsof je het zeker weet dat Jezus de ontslapen gelovigen opwacht. Maar het blijft uiteindelijk een geloof. Paulus zou zeggen, dan heb je nog niet goed begrepen wat geloven is. Want geloof is net als hoop niet iets wat je uit je tenen moet halen, wat je moet ophoesten. Maar geloof is iets dat gebeurt aan je. Geloven is een gebeurtenis aan jou. En het is zoals met elke gebeurtenis in je leven. Het verandert je. Laat je niet koud. Zo is het met het geloof ook. Het verandert je totaal. Het zat niet in je, maar het is gekomen. En nu ben je een ander mens. Het geloof heeft je overmeesterd. En laat je niet meer los. Je bent overmeesterd door het geloof. Dat is het. Daarom heeft Paulus het graag in zijn brieven over het geloof van Jezus Christus. Niet over jouw geloof, maar over het geloof van Jezus Christus. Dat is het. Dat heeft je te pakken. Dus als Paulus zegt, Jezus' opstanding is de absolute zekerheid van de ontslapen gelovigen, dan is dat voor hem geen keuze tussen twee dingen. Tussen de opstanding en dat sterretje. Dan is het iets waar hij zelf nooit op was gekomen. Maar iets wat hem heeft overmeesterd. Hij snapt zelf ook niet waarom. Maar het heeft hem te pakken. Het heeft hem. Je mag ook zeggen, Paulus is overmeesterd door Jezus' kruis en opstanding. De gelovige ook. Die is overmeesterd door Jezus' kruis en opstanding. Je wordt persoonlijk betrokken in de geschiedenis van Jezus kruis en opstanding. Dat is geloof.
Je bent aan de geschiedenis van Jezus vastgemaakt. Onlosmakelijk. Hij heeft je.
Geloven is dat je je met huid en haar laat vastmaken aan het kruis en aan de opstanding van Jezus. Bijna zou ik zeggen dat je je laat vastschroeven.
Ons leven wordt vanmiddag aan Jezus vastgeschroefd.
Nee, dat zeg ik niet goed. Met Paulus zeg ik in Jezus vastgeschroefd. Hoe moet je je dat voorstellen? Jij bent met hem gekruisigd. Jij bent met Jezus gestorven. En omdat Jezus is opgestaan, zul jij ook met hem opstaan. Je bent in Christus.
Dat is een van de favoriete uitspraken van Paulus. Je bent in Christus. Of je bent het niet. Dat is ook een mogelijkheid.
Wanneer ben je in Christus? Als zijn geschiedenis jouw geschiedenis is. Als zijn sterven jouw sterven is, zijn dood jouw dood, zijn opstanding jouw opstanding. Hij hangt aan het kruis. Je ziet hem sterven. Omdat hij volgens Gods wet een zondaar is. De wet zegt, vervloekt ben je als je aan een hout hangt. Als jij in Christus bent, dan ben je aan hem vastgemaakt. Dan hang je daar ook te sterven. Omdat je een zondaar bent.
Omdat de wet zegt, vervloekt.
De dood pakt Jezus en hij sterft. Als jij in Christus bent, dan merk je hoe de dood je pakt.
De dood, dat is geen ervaring meer die je zo lang mogelijk uit je leven probeert weg te drukken. Zoals zoveel mensen het proberen weg te drukken. Tot ze aan die laatste grens gekomen zijn.
De dood is een ervaring die zie je echt overal om je heen opduiken in je leven. Die moet je dus niet als je ouder bent geworden wegdrukken door de hele middag televisie te zitten kijken. Al komt de dood daar ook gewoon om de hoek. De dood komt overal in je leven binnen. Die moet je niet wegdrukken door je eigen idealen constant achterna te gaan of jezelf te verliezen in feesten en in reizen. Dat kan een hele maskerparade worden om de dood uit je leven weg te drukken. Om er niet aan te hoeven denken, aan het doden.
Als je in Christus bent, dan reis je en dan ben je een optimistisch mens misschien. Maar je ervaart in alle verbanden waarin je staat het doden, het tekort, het omaffen, dat alles stuk loopt. En dat jij zelf ook heel veel stuk maakt met je onvolkomenheid. En er loopt er niet voor weg. Als je in Christus bent, laat je de dood jou pakken. Dan zeg je ja, ik zit bomvol met dodigheid. Al die dodigheid gaat met Jezus in het graf. Ik ben in Christus. Dus daar ga ik. Ik sterf met Jezus en ik word begraven met Jezus. Hij en zijn geschiedenis overmeesteren heel mijn leven. Maar ik zal met hem opstaan. De Heilige Geest schroeft mij vanmiddag vast in Christus.
En als je in hem bent vastgeschroefd, dan weet je dat het geen misser is. Als Paulus zegt dat de ontslapenen in Jezus handen zijn. Het is geen misser, maar zekerheid als je in de handen van Jezus bent, als je in hem bent vastgeschroefd. Dat staat onder druk, natuurlijk staat het onder druk. Mensen die het niet geloven, die het verklaren tot maar een geloof, had net zo goed iets anders kunnen zijn. Maar de geest schroef je zo vast, je bent van Jezus en kunt niet meer los. Dat betekent het eerste zinnetje van vers 14. Als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Dat moet je zo lezen. Zo zeker als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. Zo zeker als wij in Jezus zijn vastgeschroefd. In zijn sterven en in zijn opstanding. Zo zeker zal God ook hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Hoe weet je zeker dat de opgestane Jezus de ontslapen gelovigen opwacht? Je weet het zeker als je in dit leven in Jezus bent ingeschroefd. En je merkt, de levenden in Christus en de doden in Christus staan nu op één lijn. Alleen de grens van de dood zit er nog tussen. Maar daarover zegt het geloof, Jezus staat op die grens. Waar is de dood? Dat zeg ik tot nu toe steeds wel, dat Jezus de gestorven gelovigen opwacht op de grens van de dood. Dat is waar, maar vers 14 laat ook zien dat daarmee niet alles is gezegd. Want waarom wacht Jezus aan de andere kant van de dood op de ontslapenen? Nou, niet om hen te brengen in een storeloze rust waar je onbeperkt kunt genieten.
Daar is helemaal geen tijd voor.
Zij die in Jezus ontslapen zijn,
worden opgewacht om direct met hem mee terug te gaan.
Het leven in. Zo zeker als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zeker zal God hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dat kan ook eigenlijk niet anders, dat je direct weer mee terug moet. Want als je in Christus bent, met Jezus gestorven, met Jezus begraven, dan zul je ook weer met hem opstaan. Je kunt niet in de dood blijven als je aan Jezus bent vastgeschroefd. Dat gaat gewoon niet. Of het nu na 3 dagen is, zoals Jezus, of na meer dan 2000 jaar, je moet terug. Zeker als het moment daar is dat hij komt op aarde. Als je aan hem vastzit, dan moet je gewoon mee. Paulus onderstreept dit in vers 16 en 17 met een beeld dat de Thessalonicenzen heel goed kennen. Het doet hen denken aan de keizer van Rome, wanneer hij hun stad bezoekt. Dat kan vrij makkelijk, want als de keizer vanuit Italië de Adriatische Zee oversteekt, dan komt hij in Dyrrhachium terecht. En vanuit Dyrrhachium verloopt een harde weg, een verharde weg, de Via Egnatia, die langs Thessalonica loopt, dwars door Griekenland naar Turkije. En als de keizer komt, en hij komt nog wel eens, want die verharde weg is een makkelijke weg, dan is men gewend om op tijd een afvaardiging de stad uit te sturen. Een zogenaamd welkomstcomité, om de keizer ingeleide te doen. De keizer die over de Via Egnatia Thessalonica bezoekt. Paulus gebruikt dit beeld voor de komst van Jezus. Maar de verschillen springen direct in het oog. Want waar de keizer vanuit Dyrrhachium komt, komt Jezus uit de hemel.
En de escorte die Jezus begeleidt
bestaat niet uit een leger soldaten, maar het is een engelenmacht. Met voorop een aartsengel, iemand die het gewend is om met tegenstanders om te gaan. Voorop een aartsengel die Gods bevelen uitblaast met een bazuin. Hij komt, hij komt, hij komt. Daar komt Jezus aan over de Via Egnatia. Het welkomstcomité in Thessalonica hoort de bazuin. Ze weten dat het tijd is. En ze trekken Christus tegemoet. Maar ook nu is het verschil met de keizer groot. Want als het de keizer was geweest, dan had het gezelschap ongetwijfeld bestaan uit hooggeplaatsten en Romeinse burgers. Nu Jezus komt, bestaat het welkomstcomité uit een handjevol Grieken en vooraanstaande vrouwen. Het zijn de levenden in Christus. Daar komen ze aan. Ondertussen passeert Christus de doden die een eind buiten de stad begraven zijn. De aartsengel blaast Gods bevel. De doden in Christus horen het en ze staan op. Dat kan ook niet anders, want je kunt nu eenmaal niet in de dood blijven als je aan Jezus bent vastgeschroefd en hij komt langs. Dat gaat niet. De doden in Christus staan op en ze worden meegenomen in Jezus' komst richting Thessalonica. Dat is het beeld. Jezus komt over de Via Egnatia, alsof het in deze werkelijkheid op deze straat gebeurt. De doden in Christus, ze zijn er al voluit bij betrokken. En de levenden komen eraan, maar ze zijn er nog niet. Eerst staan de doden op. Die hebben een streepje voor. Daarna komen ook de levenden erbij. Dat is de eerste betekenis van dit beeld. Dat de doden in Christus een streepje voor hebben op de levenden in Christus. Voor Paulus is dat geen bijzaak, maar een hoofdzaak. Daarom onderstreept hij dat in vers 15 met een speciaal woord van de Heer. Ik zeg dit met een woord van de Heer, met een profetisch woord. Wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, zullen de ontslapenen beslist niet voorgaan. Beslist niet. De doden gaan voorop en dan pas wij. De doden hebben een streepje voor. Want als je over de doodsgrens bent en je bent in Christus, dan ben je klaar met sterven. Dan ben je tot de volheid in Christus gekomen. Zo absoluut als je het op aarde niet zult ervaren. Hier op aarde kun je als het ware dat in Christus zijn alleen maar verliezen. Het staat de hele dag op het spel. Omdat je de dodigheid je leven uitmoffelt en denkt dat het er niet is. Of omdat je geen zin hebt om te sterven aan je zonde. Maar de doden in Christus zijn van dat proces af. Ze zijn van zichzelf af. Ze hebben aan de achterkant van de dood alleen nog maar Jezus. Terwijl de levenden altijd nog moeten dealen met zichzelf en met de zonde. Het geloof is voor de levenden nog geen zien. En de hoop is voor de levenden nog geen vervulling. Voor de doden wel. De doden in Christus zijn voorgoed overmeesterd. Voorgoed. Totaal. Terwijl de levenden het nog altijd moeten hebben van een beloftewoord van God. Het samen zijn met Christus kan aan een ontslapene niet meer ontsnappen. Maar aan een levende nog wel. Voor een levende komt het aan op volharding in het geloof. Voor de doden is het geloof voleindigd. De doden hebben daarom een streepje voor als Jezus komt. De doden in Christus staan op. De stoet gaat verder. De doden komen mee in de komst van Jezus. Ze zijn aan de achterkant van de dood constant betrokken in de voetstappen van Christus. De levenden in Christus komen hen tegemoet. Maar tot hun verrassing worden ze opgenomen in de stoet. Zij dachten, wij gaan koning Jezus inhalen, zoals we dat ook met de keizer doen. Koning Jezus is dat niet van plan. Hij haalt het welkomstcomité zijn stoet binnen. Zij moeten met hem mee. En daarmee eindigt Paulus het beeld.
De levenden blijven niet achter, maar moeten mee. En de weg kantelt, de Via Egnatia loopt dood. De weg gaat omhoog, de lucht in.
Samen met de doden worden ze opgenomen in de wolken. De wolken, de plaats waar Jezus zijn glorie toont. De levenden en opgestaande doden, tegelijk zijn zij in de tegenwoordigheid van Christus. Tegelijk en samen. De doodsgrens is voorgoed gepasseerd. De levenden en de doden, in Christus, ze staan op één lijn. En als Jezus komt, zit er niets meer tussen. Alleen Hij zelf. Want ze hebben samen een ontmoeting met de Heer in de lucht. Nee, niet in de hemel, maar in de lucht. In het Grieks staat daar het woordje air. Dat kennen wij ook wel van de airco.
Het is de lucht boven ons.
Het is de plaats van boze machten in de lucht. Christus gaat samen met de ontslapenen die zijn opgestaan en met de levenden de lucht in. Naar die plek waar de boze machten zijn. En daar oordeelt hij. Over alles wat buiten Christus is. En over ieder die buiten Jezus leeft en sterft. En dan komt Paulus tot zijn maximum. Zo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo. Met hem die recht doet. En die het geloof en het verlangen vervult. En die de eenheid met zichzelf voor al zijn kinderen volmaakt. Dat is een eenheid die is hier mystiek, toch wel mystiek. Een eenheid door de Heilige Geest, maar wel een innige eenheid. Straks is hij compleet. Dan zien we hem die de eenheid tot stand brengt. Ja, en dan stopt Paulus met zijn beeld. De lezers hebben aangevoeld, het is eigenlijk nog niet klaar. Want in de lucht waar boze machten worden veroordeeld, daar kun je niet blijven. De tocht over de Via Egnatia moet toch uiteindelijk wel langs Thessalonica gaan.
Hemel en aarde kunnen ook niet zonder Christus blijven. Ja, maar dat staat wel op de tweede plaats. De hoofdzaak is dat zij die in Christus zijn, de levenden en de doden, straks altijd bij de Heer zijn. Niet om er beter van te worden,
in een storeloze rust, maar omdat je dan bij Jezus bent, aan wie je bent vastgeschroefd tijdens je leven, met wie je kunt sterven en met wie je zult opstaan. Hij is het die je redt. Hij is het die met zijn kostbaar bloed voor al je zonden betaald heeft en je uit de macht van de boze heeft verlost. Straks in de lucht wordt het oordeel geveld. Maar wie in Christus is, is verlost. Ja, denk je soms, is dat nou echt zo? Ben ik uit die macht verlost? Dan herinner ik je nog even aan wat Paulus over geloven zegt. Het is niet iets wat jij moet ophoesten. Het geloof komt niet uit jou en de zekerheid al net zo min. De vraag is, ben je overmeesterd door Jezus? Is zijn geschiedenis die van jou? Dan troosten we elkaar vanmiddag. Met deze woorden. Toen hij de eerste keer kwam, kwam Jezus om ongelovigen, schuldigen, verloren mensen te redden. Mensen buiten Christus. Mensen zoals jij. Hij bindt zulke mensen aan zichzelf vast. Hij wil ook jou hebben. En als hij morgen komt, dan komt hij je halen. Het signaal klinkt en je zult geen schroom hebben om hem tegemoet te gaan. Daar kun je op aan. Ik garandeer het je. Want Jezus is opgestaan. En de Geest is uitgestort om je dat te laten merken. Al die dodigheid in je leven, waar je bang voor bent of waar je zo vaak voor valt, die gaat het verliezen. Jezus is in je leven. En het verlangen naar hem wint het van al het zichtbare hier. De Heilige Geest smeet een eenheid. Morgen komt hij je halen. Ook als je sterft. Dit is geen reden om te denken mooi zo. Alles komt goed. Het is een reden om je hart op te heffen tot God. Met een gebed. Heer Jezus, bind mij vaster aan u. Want ben ik aan u vastgeschroefd, dan ben ik zalig. Dan kan ik ontslapen in Christus en overblijven, al was ik de laatste die nog op Jezus wacht. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, bind ons vast aan U en steeds vaster. Wilt U door de Heilige Geest die eenheid smeden tussen U en ons? Wij zien die eenheid zo slecht, voelen ons vaak gespleten mensen. Maar bind ons aan Uw woorden, aan Uw geschiedenis. Laat ons de dodigheid zien in ons leven. Ook de dodigheid die wij zelf maken. Onze zonde. Geef dat wij met al die dodigheid met U sterven en begraven worden. Dan zullen wij opstaan. Laat ons opstaan in een nieuw leven. Door ons nu al verlangen te geven naar U en naar Uw komst. Door ons volharding te geven in het geloof. Geloofszekerheid en een vaste hoop dat U garant staat voor ons leven. Door ons vreugde te geven in Uw woorden. En in het sterven aan onszelf. Ook als wij soms moeten loslaten wat ons prettig lijkt. Als we worden losgescheurd van wat ons boeit. Geef ons de Heilige Geest. Heer Jezus, wij danken U dat de doden een streepje voor hebben. Zij die ontslapen zijn in Christus, zijn zo betrokken in Uw terugkomst, meer dan wij. Zij zijn voleindigd. Hun geloof is volkomen. Het is zien geworden. En nu komen ze terug met U. Om ons te halen. Wij verwachten U met een groot verlangen. Heer Jezus, onze oren zijn gespitst op het geluid van de bazuin. Wil de proppen uit onze oren halen, zodat we gespitst zijn en blijven. Wij danken U dat U levenden en doden zo met elkaar verbindt. Dat wij verdrietig zijn over hen die we kortere of langere tijd geleden in het geloof verloren zijn. Maar niet zonder hoop. Omdat ze, net als wij, nog altijd in Uw geschiedenis zijn betrokken. Heere God, trek ons in Uw geschiedenis binnen. Maak ons vast in U. Wij prijzen U. Kom, Heer Jezus, kom spoedig terug. Maranatha. Amen. We zingen gezang 93. Na of voor de collecte? We doen eerst de collecte en dan zingen we gezang 93. Het idee is dat we in de verdiepingsdiensten samen hardop het geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen en dat we die zodoende uit ons hoofd kennen naar de reeks. Dus mag ik jullie uitnodigen om op te staan. Laten we samen belijden: ik geloof in God. We beantwoorden onze belijdenis en de preek met 3 liederen. Met Psalm 42, waarin we ons verlangen uitspreken naar de ontmoeting met God, nu en voorgoed. Met gezang 300, waarin we terugblikken en vooruitblikken, terugblikken op de tekst en vooruit naar die dag. En tenslotte het lied U zij de glorie, waarin opstanding en terugkomst worden verbonden, zoals ook in de brief. Daar is zo gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van koffie en een broodje over de preek. Laten we bidden tot de drie-enige God om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.